Ik wil graag samen met jullie nadenken over een tekst uit Johannes, hoofdstuk 13. In voorbereiding op de viering van het avondmaal in de voetwassing, wil ik een gedeelte behandelen over de voetwassing uit Johannes, hoofdstuk 13. En daarvan de verzen 12 tot en met 15. Dus neem rustig de tijd als je het wilt opzoeken. Ik lees uit de NBV. Andere vertalingen hebben vergelijkbare woorden, zodat we samen kunnen lezen. Johannes, hoofdstuk 13, vanaf vers 12. Is dat voor iedereen voldoende tijd om het op te zoeken? Dan kunnen we samen lezen. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven, wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Ik ga ervan uit dat als je met gelovige mensen onder elkaar bent, zoals dat vaak gebeurt, hè, op een sabbatmorgen als deze, dat je allemaal bewust bent van het feit dat Jezus een enorme liefde heeft voor zondaren. Dat is de reden waarom hij naar deze wereld kwam. Maar wat ik ook merk, is dat wanneer je soms eens wat inzoomt op één specifieke situatie, dat die eerbied voor Jezus alleen maar toeneemt. En ik ervoer dat toen ik na ging denken over Judas, degene die uiteindelijk Jezus zou verraden. Als je kijkt hoe Jezus omgaat met Judas, het geduld dat hij met die man heeft, de liefde die hij tentoonspreidt, de onvoorstelbare route die Jezus gaat om elke keer maar weer te proberen Judas op andere gedachten te brengen. Want ik ga ervan uit dat Jezus het hart van mensen aanziet. Hij heeft een beter inzicht in mensen dan dat ik dat heb. En de Bijbel laat duidelijk zien dat Jezus van tevoren op de hoogte was van de plannen van bijvoorbeeld Judas. En je leest in Johannes 6, vers 70, bijvoorbeeld een opmerking daarover. Hè? Dat Jezus een jaar van tevoren al zegt, heb ik niet u twaalven uitgekozen en één van u is een duivel. Dus Jezus geeft van tevoren aan dat hij weet dat één van zijn leerlingen hem gaat verraden. Later, achteraf, als Johannes het evangelie opschrijft, na de dood en opstanding van Jezus, ja, later kan Johannes daar als het ware verhelderend aan toevoegen in vers 71. En hij sprak van Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem zou verraden, één van de twaalf. Achteraf, ja, is het makkelijk om te zeggen van ja, zie je wel, Jezus wist het van tevoren. Maar Jezus wist het ook van tevoren. Of de discipelen het herkend hebben, is zeer de vraag. En zo'nzelfde situatie zie je ook voorkomen in hoofdstuk 13 van Johannes bij die laatste Pesachmaaltijd. Die laatste maaltijd waar Jezus stukje bij beetje openbaart dat hij volledig op de hoogte is van alles wat Judas van plan is. Dat begint bijvoorbeeld in vers 10, waar wanneer Jezus de voeten van Petrus wil wassen, Petrus begint te protesteren. Je kent die tekst misschien wel. Hij zegt, nee, u zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Dan zegt Jezus, als ik jouw voeten niet mag wassen, dan kun je er niet bij horen. En dan gaat Petrus gelijk door naar de andere kant en zegt, nou ja, als dat dan moet, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en ook mijn hoofd. Dan maar alles. En dan zegt Jezus in vers 10, hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen zijn voeten te laten wassen, want hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Nou, die opmerking, jullie zijn rein, maar niet allemaal, zal wellicht de discipelen tot denken hebben gezet. Je mag het hopen. Dat ze naar zichzelf zijn gaan kijken en zeggen, ja, heeft Jezus het misschien over mij? Heeft Jezus misschien zijn woorden, je bent niet rein, op mij gericht? Zegt hij misschien, Jarokus, heb er erg in, jij bent niet rein. Want er was nogal wat hè, aan tumult tussen de leerlingen onder elkaar. Rivaliteit. Een jaar daarvoor waren het de zonen des donders, hè, die in de Bijbel genoemd worden, de Boanerges, zoals ze in het Grieks worden genoemd. Prachtige term. Jacobus en Johannes, die hadden gepleit van, Heer, mogen wij dan aan de rechter en aan de linkerkant van uw koninkrijk zitten als het uiteindelijk zover is? Wij willen wel eerste minister worden. Ik wil wel minister-president zijn in uw koninkrijk. De belangrijkste plek, de beste betaling. Doe maar aan mij. En de andere leerlingen, ja, die waren best behoorlijk ontdaan, want ja, dan zien ze de beste baantjes voor hun neus weggekaapt. En die rivaliteit onderling, die komt waarschijnlijk ook nog wel in deze tekst naar boven als je er wat over nadenkt. Lucas in hoofdstuk 22 vermeldt dat Jezus Petrus en Johannes erop uitgestuurd heeft om voorbereidingen te treffen voor het Pesachmaal. Je kent die tekst misschien wel, ze moeten naar de bovenkamer gaan en ze moeten zorgen dat alles gereed is. Nou, als je de opdracht krijgt om alles voor te bereiden, dan betekent dat dat ze dus die zaal moeten regelen, de tafel moet klaarstaan, het eten moet op tafel staan en ja, volgens de Midden-Oosterse gewoonten moet er ook water zijn voor voetwassing en doeken om de voeten weer mee af te drogen. Dus wanneer Johannes vertelt in hoofdstuk 13 dat ze daar bij elkaar zijn in die bovenzaal en dan tijdens de maaltijd Jezus opstaat om de voeten te wassen, betekent dat de discipelen dat dus niet hebben gedaan. Want anders zou Jezus niet opgestaan zijn en alsnog de voeten zijn gaan wassen. Nee, de leerlingen kwamen binnen en ze hadden gezien, ja, alles staat klaar. Tafel is gedekt. Water is er voor de voetwassing. Doeken om de voeten droog te maken. Alles is er. Maar ik heb het niet kunnen vinden, misschien dat iemand van jullie dat weet. Is het de gewoonte in de tijd van Jezus dat er dan een knechtje wordt ingehuurd? Of een dienstmeisje wordt aangesteld die dat minnenwerk moet doen? Hoe dan ook, er was niemand die de voeten ging wassen. De mensen dachten, ja, ik ben toch niet gek, ga Petrus toch, hè? Opvliegend, gaat er niet voor hem. Ik ga toch niet voor Jacobus buigen? Die wilde nog een jaar geleden de eerste minister in het koninkrijk worden. Dan ga ik toch niet voor hem buigen? Geef ik hem alsnog de eer? Ik ben niet gek. Dus onderling was er onder de discipelen nog wel het nodige aan de hand. En als Jezus dan zegt, jullie zijn niet allemaal rein, dan zou je in de eerste instantie denken dat het daarover gaat. Maar als dat hetgene zou zijn waar Jezus op doelde, dan had hij niet moeten zeggen, jullie zijn allemaal rein, maar niet alle. Dan had hij moeten zeggen, jullie zijn allemaal niet rein. En dat klopt. Want ik denk dat als we hier bij elkaar zijn en je bent eerlijk naar jezelf toe, dat je allemaal moet zeggen, ja, nee, ik ben niet rein, ik ben niet zuiver, ik ben niet zondeloos, ik maak nog fouten, elke dag. En de essentie van wat Jezus hier dus zegt, is jullie zijn allen rein, heeft dus niet te maken met het feit dat ze geen fouten meer maken, dat hun ambities misschien nog niet helemaal op de juiste spoor zitten, wil niet zeggen dat ze het helemaal zondeloos al doen, maar heeft te maken met de hartsgesteldheid. Op wie ben je gericht? Met wie ben je verbonden? En eigenlijk zegt Jezus hier, jullie zijn allemaal met mij verbonden, jullie zitten allemaal op het goede spoor. Maar niet allemaal. En denk daar alsjeblieft over na. En de volgende stap die hij dan zet in het proberen te bereiken van Judas, zie je in vers 18, waar Jezus zegt, ik doel niet op jullie allemaal, want ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de schrift staat, zal in vervulling gaan. Hij die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Jezus probeert Judas te bereiken terwijl hij het verraad al heeft gepleegd. Matthäus zegt, hij heeft al afspraken gemaakt met de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij heeft de 30 zilverlingen al ontvangen. En hier zie je dat Jezus probeert deze mens, die onrein is, niet alleen vanwege zijn daden, maar vanwege de keuze van zijn hart, hij probeert deze mens weer terug naar zich toe te trekken. En de woorden die hij hier uit de schrift citeert, wat hij zegt, er moet vervuld worden wat in de schrift staat, is een citaat uit Psalm 41. Als je dat thuis nog eens naleest, Psalm 41, vers 10. Daar staat, hij die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgelicht, of heeft zich tegen mij gekeerd, zoals dat er staat. Maar het interessante van wat Jezus hier doet, is wellicht gelegen in het feit dat hij het eerste gedeelte van vers 10 niet citeert. Hij citeert het tweede gedeelte van vers 10, Psalm 41 vers 10, maar het eerste gedeelte laat hij weg. En soms is het interessant om juist stil te staan bij wat er weggelaten wordt. Want het eerste regel van Psalm 41 vers 10 is: mijn vriend, op wie ik vertrouwde. Hij at mijn brood en heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Hij at mijn brood en heeft zich tegen mij gekeerd. Maar Jezus zegt: Judas. Hij noemt zijn naam niet, hè? Is het opgevallen? In het hele verhaal. Hij zegt niet: hè, Judas wordt niet aan de schandpaal genageld en hij wordt daar niet neergezet. En Judas, jij bent van plan mij te verraden, zorg nou dat je het anders... Nee. Het gaat heel subtiel. Het gaat heel vriendelijk. Het gaat zo prettig dat Judas alle mogelijkheid krijgt om alsnog terug te stappen en te zeggen: nee, ik ga het toch niet doen. Ik breng dat geld terug en ik ga mijn afspraken met de schriftgeleerden en de fariseeën niet nakomen. Jezus noemt mij zijn vriend, op wie ik vertrouwde. 3,5 jaar is Judas meegetrokken met Jezus. Hij heeft zijn eten gegeten, hij heeft zijn woorden gehoord, hij heeft zijn wonderen gezien. En Jezus beschouwt Judas, uiteindelijk degene die de verrader werd. Jezus beschouwt hem als zijn vriend. En dan gaat het verder in vers 21, nadat hij dit gezegd had, werd Jezus diep bedroefd. En hij zei, verklarende: waarachtig, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij verraden. En op deze manier laat Jezus in de uiterste vorm zien dat hij exact weet waar Judas mee bezig is. En het is bijzonder om te zien dat de leerlingen, de andere discipelen, het nog steeds niet begrepen. Want als ze dan een verklaring vragen en Jezus zegt: ja, ik zal het brood indopen en aan wie ik het geef, die is het. En als Judas dan al weggegaan is, dan zegt de schrift, ja, dan dachten ze nog dat hij wegging om iets aan de armen te geven of misschien nog wat te kopen. Want ze kunnen zich niet voorstellen dat wat Judas aan het doen is. Maar wat mij echt raakt en waar ik van onder de indruk ben, is dat Jezus weet wat Judas aan het doen is. En toch laat hij hem 3,5 jaar met zich mee in zijn leven, de allerbelangrijkste jaren van zijn leven, die uiteindelijk dan uitmonden in zijn dood, in zijn opstanding en in de hemelvaart. En Jezus is altijd bezig om mensen te bereiken. Zelfs als Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij: en ik zal de trooster sturen. He, zoals we dit weekend stilstaan bij de komst van de Heilige Geest, die ons mag leiden en die ons mag helpen in het leven. Maar wanneer Jezus het leven van Judas probeert te bereiken, wanneer hij Judas probeert te bereiken met zijn liefde, dan gaat hij daarin tot het uiterste. Hij stuurt hem niet weg, hij schopt hem de kerk niet uit, maar hij omarmt hem. En hij laat hem zelfs de allerlaatste maaltijd die Jezus op aarde eet, die allerlaatste Pesachmaaltijd, die maaltijd van verlossing en bevrijding, hij laat hem in die maaltijd meedelen. En toen dacht ik, als ik het nou eens omdraai, wanneer ik me probeer te verplaatsen in Judas, of misschien moet ik zeggen, wanneer ik me probeer te verplaatsen in Jarocus, die grote zondaar, die nog steeds weer die fouten maakt, ondanks dat je weet dat het niet moet. En hoe moet het zijn geweest voor Judas wanneer die warme handen van Jezus zijn voeten wassen? Wat moet dat gedaan hebben met Judas? Wanneer de handen van Jezus een stuk brood afbreken en dat aan hem geven en zeggen: Judas, dit gebroken brood is mijn lichaam voor jou, zodat jij het kunt leven. Wat moet het gedaan hebben met Judas wanneer Jezus voor Judas de beker vol schenkt en die aanreikt en zegt: Judas, deze beker is mijn bloed. Het bloed waarmee ik het verbond betaal, waar tussen jou en mij opnieuw verbinding kan zijn. En op die manier vind ik het, ik weet niet eens wat het woord is, het raakt me. Als ik zie hoe ver Jezus gaat om mij te benaderen, mij te redden. Zoals hij Judas heeft benaderd en gered. Maar ik weet niet of het je opgevallen is. Ik heb inmiddels een heleboel verteld over Judas en ik hoop dat het je raakt. Maar ik heb nog niks gezegd over de woorden die ik als schriftlezing heb gebruikt. En dat is een bewuste keus, omdat Jezus daar de vraag stelt: begrijpen jullie wat ik gedaan heb? En te proberen begrijpen wat Jezus doet, of het nou in de voetwassing is of in welke andere zaak ook, soms helpt het om dan eens even heel specifiek je te richten op één enkel voorbeeldje. En in dit geval het voorbeeld van hoe Jezus omgaat met Judas. En door je daar heel specifiek op te richten, hoop ik dat we een stukje begrijpen van dat wat Jezus doet. En de volgende stap is dan dat Jezus zegt, want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Zoals ik voor jullie heb gedaan, willen jullie dat ook aan elkaar doen. En dat is een van de redenen waarom in de Adventkerk, voordat we de avondmaalsviering met elkaar beleven, altijd gelegenheid geven om elkaar de voeten te wassen. Maar ik mag hopen, en ik wil dat ook graag aan jullie voorleggen als uitdaging, dat we het niet beperken tot de voetwassing. Want het voorbeeld van Jezus begint natuurlijk niet met de voetwassing. En het voorbeeld van Jezus eindigt ook niet met de voetwassing. Het voorbeeld van Jezus is vele malen groter dan alleen maar het feit dat hij neerknielt als meester en heer, neerknielt voor zijn leerlingen. Het voorbeeld van Jezus begint bij zijn wens, zijn bereidheid om de hemel te verlaten en naar deze aarde te komen, om als mens in ons midden te leven. En het voorbeeld van Jezus is hoe hij als mens in ons midden geleefd heeft in deze wereld. En weet wel, daar hebben we wel eens wat een spanningsveld. Immers, ik meen dat het 2 weken geleden is in de Sabbatschool dat we Johannes 17 bespraken. Het hoge priesterlijk gebed, althans een deel daarvan. En het was niet in die les precies, maar in het hoge priesterlijk gebed zegt Jezus, jullie zijn niet van deze wereld. Ken je die tekst? Ja? En daar hameren we nogal op. Hè? We moeten niks met deze wereld te maken hebben. We moeten uit de wereld weggaan. We moeten zorgen dat we ons niet bevuilen met deze wereld. En er zijn heel veel redenen waarom we afstand nemen van deze wereld. Maar misschien moeten we doorlezen en lezen dat Jezus zegt, maar ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Ik vraag niet dat u uit de wereld wegneemt, maar dat je hen bewaart voor de boze. Dus het voorbeeld van Jezus is dat hij de heilige, zuivere hemel heeft verlaten. De aanbidding van al die miljoenen engelen, zijn scheppers, macht, alles wat hij had, heeft hij achter zich gelaten. En hij is in deze wereld komen wonen, als mens te midden van de zondaren. Want alle mensen zijn zondaren. Ik bedoel, er kan hier niemand de hand opsteken en zeggen, nou, ik ben geen zondaar. Maar zo simpel is het. En dus zegt Jezus, en ik hou van jou. Ja, ik hou van jou, echt. Ik hou zoveel van jou dat ik bereid ben om voor je te leven. Dat ik bereid ben om voor je te sterven. Dat ik bereid ben om voor je op te staan uit de dood en in de hemel, in het heiligdom, daar jouw zonde weg te doen. Als ik daarmee klaar ben, dan kom ik terug en dan komt dat koninkrijk. Waarin geen ruimte is meer voor vuile handen. En tot die tijd mogen we het voorbeeld van Jezus volgen. Jezus die zelfs Judas niet de kerk uitjoeg. Jezus die contact had met mensen van alle slag, maakte hem niet uit. Als hij omging met de schriftgeleerden en de fariseeën, dan benaderde hij hen op hun niveau. Slimme kerels, met een heleboel kennis, en hij wist ze precies daar aan te pakken op dat vlak van die kennis waar het om ging. Want als je veel weet, heb je ook veel verantwoordelijkheid om veel te doen. En helemaal aan de andere kant van het spectrum, je zou kunnen zeggen, putje van de maatschappij, waar de melaatsen zitten, en de hoeren en de tollenaars. En ook daar schaamt Jezus zich er niet voor om met deze mensen om te gaan en ook hen bekend te maken met de kracht van het koninkrijk. En als Jezus dan zegt, ik heb jullie een voorbeeld gegeven, is natuurlijk heel makkelijk om even over die drempel van gêne heen te stappen en zeggen, nou oké, dan zal ik die broeder wel de voeten wassen. Maar ben ik ook bereid om die andere aspecten van Jezus voorbeeld te volgen? Want in deze maatschappij zijn misschien nog 10% van de mensen echt kerkelijk betrokken. Dat betekent dat een heleboel mensen geen flauw idee hebben van wat het werkelijk betekent. Dat er een scheppende God is die van mensen houdt. Hoe ver ze ook afgedwaald zijn, hoe weinig ze ook van hem weten. Maar God houdt van mensen. En hoe kan ik, hoe kunt u, hoe kun jij, die liefde van God delen met de mensen om je heen? Ik nodig je van harte uit, zowel de voetwassing als de viering van het avondmaal voor jezelf te nemen en te gebruiken als jouw persoonlijke voornemen en wens om met Jezus te leven, zijn voorbeeld te volgen, met name in hoe je omgaat met de mensen om je heen. Zoals we het de vorige keer hebben besproken, hoe we zout voor deze wereld kunnen zijn, licht voor deze wereld, hoe we als de schapen kunnen zijn, die wanneer mensen honger hebben ze te eten geven. Wanneer mensen naakt zijn, we ze zullen kleden. Wanneer mensen in de gevangenis zijn, we ze zullen bezoeken. En ik hoop dat we op die manier niet alleen een gezegend avondmaal nu zullen beleven en een gezegende voetwassing nu zullen beleven, maar tot zegen zullen zijn ook in de tijd die hierna volgt. Ik wens u daarbij God zegen, wijsheid en kracht. Amen. Ter voorbereiding op de voetwassing nodig ik je graag uit om een wijdingslied te zingen. Het is aanbiddend zien we op u. En het gaat over dat wat Jezus voor ons heeft gedaan. En hoe we op hem mogen kijken, naar hem mogen kijken. Om bij hem de kracht te vinden en de zegen te ervaren. Ik nodig je uit om op te staan voor het zingen van dit lied. En we zingen daarvan de eerste twee coupletten. Daarna vraag ik je om te blijven staan voor een kort wijdingsgebed voordat we aan de voetwassing zullen kunnen deelnemen. Mag ik je vragen om op te staan zover dat kan? Liefdevol Vader, wij willen met elkaar dat voorbeeld van Jezus volgen. Nu, letterlijk, in de wassing van voeten. Maar wilt u ons alstublieft helpen dat ook op andere punten en op andere vlakken steeds opnieuw te proberen doen. Maar wanneer we nu elkaar de voeten wassen, mogen we geraakt zijn door het geweldige voorbeeld wat u ons heeft gegeven. Help ons om bewust te zijn dat we rein zijn door uw genade. En dat we uw reiniging nodig hebben voor de verkeerde daden die ons nog steeds aankleven. En mag de voetwassing een bevestiging zijn van uw liefde voor ons en onze zorg voor elkaar in de kerk en daarbuiten. Heer, mogen we zo uw zegen ontvangen wanneer we elkaar de voeten wassen. Daar bid ik u om in Jezus' naam. Amen. Zusters en broeders, even voor de helderheid. De voetwassing vindt vandaag plaats beneden. Zowel voor de zusters als voor de broeders. De zusters hebben de zaal, daar vindt de voetwassing plaats. En voor de broeders, u wordt verzocht om bij wijze van proberen in de hal samen te komen voor de voetwassing. Dat scheelt een hoop gesjouw met warm water de trap op en neer. Dus we hopen op deze manier te kijken hoe dit werkt, of dit praktischer is. Dus u wordt vriendelijk verzocht als u deel wilt nemen aan de voetwassing naar beneden te gaan, de zusters in. Heet dat zaal 4? Of nee, hoe heet de zaal? De grote zaal. In de grote zaal. En de broeders in de hal. Als u niet deel wilt nemen aan de voetwassing, dan kunt u rustig in deze zaal blijven. Maar u mag ook meegaan en deelnemen zonder dat u dan letterlijk de voeten wast. Maar u kunt er dan bij zijn en op deze manier de sfeer met elkaar mee beleven. Ik nodig u uit om de voetwassing te beleven en ik wens u daarbij God zegen. En ik stel voor dat we dat blijven doen, omdat je weet dat God je graag zegent. God zegt, ik ben overal, ik ben dus ook altijd bij je. Als je daarvoor open wilt staan, ik nodig je uit om die zegen van God ook nu te ontvangen. De Heer zegent je en hij beschermt je. De Heer laat zijn licht stralen in je leven en is je genadig. De Heer houdt zijn oog op jou gericht en hij geeft je vrede. Amen.